Goedemorgen, ik ben Rianne Putten en ik ga even wat over mezelf vertellen. Ik ben hier voor het eerst uitnodiging gekregen van Tjerk om te komen spreken over het huwelijk. En dankjewel voor de uitnodiging, heel gaaf. Ik ben getrouwd met Jan, al 28 jaar. We hebben 4 kinderen met aanhang en sinds 5 maanden hebben wij ook een kleindochter. En dat is heel gaaf, heel mooi. Jan en ik zijn oudste in gemeente Jong en Vrij in Groningen. En we hebben passie voor God, we hebben passie voor Jezus, maar we hebben bovenal passie voor het huwelijk. Jan en ik zijn alle twee enorm enthousiast over het huwelijk. En daar praten we graag over, daar praten we veel over. Wij zijn al jaren actief met de merkscores. En ik vind het ook heel leuk dat ik hier mag komen vertellen over het huwelijk. En ik ga niet een heel theologisch onderbouwd verhaal vertellen over het huwelijk. Maar ik ga jullie wel vertellen over ons huwelijk. Ik ga jullie meenemen in ons huwelijk, wat daar gebeurd is. Waar wij elkaar kwijt zijn geraakt, waar we elkaar hebben teruggevonden. Maar bovenal waar we God hebben teruggevonden. En God hebben we mogen ervaren als een ongelooflijke lieve papa. En het huwelijk van ons is heel slecht geweest. Ik heb daar in opdracht van God een boek over geschreven. Dat was een enorme uitdaging. Maar ik heb het wel gedaan. Ik ga ook wel gewoon delen uit mijn boek hier vertellen. Want het is mijn leven, het is mijn huwelijk. Onwijs trouw. Titel van mijn boek, Onwijs trouw, is God. En God heeft het huwelijk bedacht als iets prachtigs. Als een, gewoon een enorm mooi ontwerp. En het huwelijk is de plek waar je geliefd bent. Waar je gehoord wordt. Waar je gekend wordt. Waar je beschermd bent. Waar je veilig bent. Waar je vertrouwd wordt. Waar je onvoorwaardelijk geliefd wordt, waar je goede seks hebt. Toch? Of is dat een sprookje? Het huwelijk is ook de plek waar je enorm eenzaam kan zijn. Waar je niet gehoord wordt. Waar je niet gezien wordt. Waar je niet veilig bent. En het huwelijk is soms best heel ingewikkeld. En toch heeft God het bedacht. En toch is het goed. En ik neem je mee terug naar mijn jeugd. Ik ben geboren in Katwijk, gezin met 3 meiden. Ik was de middelste. En ik kom uit een goed gezin. Een gezin waar we leefden met elkaar, waar ik veilig was, waar nooit tekorten waren. Een gezin dat draaide om sport. En we waren alle 3 hele intensieve sporters en daar draaide het leven om. Maar in dat gezin waren ook hoge eisen. In dat gezin lag ook de lat heel hoog. In dat gezin heb ik gehoord dat ik niet goed genoeg was. In dat gezin was altijd de opmerking, het kan beter. Goed is niet goed genoeg. In dat gezin was ik niet veilig. Voelde ik me niet veilig. Ik was het wel, maar ik voelde me er niet veilig. Ik heb een prima relatie met mijn ouders. Daar is niks mis mee. Maar mijn ouders komen ook ergens vandaan. Maar dat heeft wel bij mij gezorgd voor heel veel pijn. Voor heel veel afwijzing. Afwijzing is wel de rode draad in mijn leven. En in mijn jeugd is al begonnen dat ik ging laten zien dat ik gewoon helemaal prima ben. Dat ik wel oké ben. Dat ik wel goed genoeg ben. En dat ik niet hoef te presteren om goed te zijn. En dat is een hele weg geweest. Een weg van pijn, van tekorten oplopen. Een weg naar perfectie toe. Ook ik was niet goed. Goed is niet goed genoeg. Voor mij lag de lat ook altijd enorm hoog. En toen ontmoette ik Jan. En we kregen verkering, was begin 20. We hebben een korte, niet heel lange relatie gehad voordat wij trouwden. En we zijn toen in Den Haag gaan wonen. En Jan was echt mijn maatje. Was mijn grote vriend. Was mijn rots in de branding. Jan was degene waar ik heel erg veilig was. Waar ik heel erg vertrouwd was. En Jan was ook degene die mij gelukkig ging maken. Dat wist ik zeker. En met Jan, dan zou het helemaal goed komen. En wij kregen best snel 4 kinderen achter elkaar. En ik bleef thuis. We hadden best een hele ouderwetse rolverdeling. Ik thuis zorgde voor de kinderen. En Jan was aan het werk. Jan had een hele drukke baan. Jan nam zijn verantwoording ook heel serieus. Was ook van huis uit meegekregen. Als man ben je verantwoordelijk. En daar ging Jan ook voor. En al jong kwam hij toen in de kerkenraad terecht. En toen de kinderen naar school gingen, in het schoolbestuur. Dus Jan was druk, heel druk. En ik was heel druk met de kinderen. Vier kinderen opvoeden, vier jonge kinderen, was niet altijd gemakkelijk. En wij hebben ook temperamentvolle kinderen. Heerlijke kinderen, maar af en toe ook best ingewikkeld. Er zit er hier één, dus makkelijk zeggen. Maar het is ook ik ben op een gegeven moment gaan werken, want ik wilde ook ergens wel iemand anders zijn. Ik wilde niet alleen maar de vrouw van of de moeder van zijn. Ik was ook gewoon Rianne. En zo ben ik gaan werken. En in alles was ik bezig om te laten zien hoe goed ik was. Op mijn werk was ik heel goed. Ik moest de perfecte moeder zijn. Ik moest de perfecte vrouw zijn. En mijn huishouden moest altijd goed lopen. Ik kon heel goed koken. Ik kon heel goed een huishouden doen. Zie mij goed zijn. En van binnen maar dat enorme leegte en verlangen naar, maar ben ik dan wel ook echt goed genoeg? En op een gegeven moment merkte ik aan mezelf, joh, ik red dit helemaal niet. Ik kan niet altijd goed zijn. He, waar er hulp nodig was, ik was er. Want ik wilde nodig zijn. Mensen moesten mij aardig vinden. En daar ben ik enorm in vastgelopen. Ik merkte op een gegeven moment dat ik intens moe was. Echt heel moe. En ik voelde me somber. En ik was verdrietig. En ik kreeg huilbuien. En dan ging ik naar Jan toe zo van, joh, ik red het gewoon niet meer. Ik ben zo moe. En ik voel me zo somber en zo alleen. Waarop Jan zei, ja, moet je vroeger naar je bed gaan. He, pak je rust. Hij hoorde niet de dieper liggende boodschap. Help mij. Ik zie het niet meer zitten. En op een gegeven moment merkte ik dat er wel afstand tussen Jan kwam. Hè? En in je drukke bestaat in het huwelijk. Ik denk dat bijna standaard in een huwelijk is. Dat je toch op je eigen eiland komt te zitten. Jan met zijn drukke baan en de kerk en school en alles en iedereen die hem nodig had. En ik thuis op mijn eiland met de kinderen en mijn werk. En dan weet je, dan ga je automatisch, loopt je leven naast elkaar. En is het heel gemakkelijk om van elkaar te verwijderen. En in mijn moe zijn zakte ik weg in een depressie. En ben ik echt in een diepe put terechtgekomen. En omgaan met iemand die depressief is, dat is een uitdaging. Want als je depressief bent, dan ben je de ene dag heel erg somber. En ik zag het leven gewoon eigenlijk niet meer zitten. Het liefst lag ik in bed, dekbed over mijn hoofd en gordijnen dicht. Stoor mij niet. Maar dat kon niet, want ik had vier kinderen. En Jan had een drukke baan. Dus ik moest wel doorgaan. En in die depressie heb ik Jan enorm buitengesloten. Heb ik hem op afstand gehouden. Omdat ik het ook het idee had dat hij totaal niet begreep waar ik doorheen ging. Totaal niet begreep hoe eenzaam ik was. Hoe verdrietig ik was. Hoe wanhopig ik eigenlijk was. En dat zorgt voor afstand. Jan vluchtte nog meer in zijn werk. En ik heb op een gegeven moment ben ik mijn hart gaan delen. Met een goede vriend van ons. We zaten samen in de medezeggenschapsraad. En dat was iemand die naar mij luisterde. Die gewoon niks zei. Gewoon, ik kon praten. En hij luisterde. En hij begreep mij. Hij snapte waar ik doorheen ging. Hij snapte dat ik het moeilijk had met Jan. Hij snapte dat ik boos was dat Jan mij niet begreep. Dat Jan er nooit voor mij was in mijn beleving. En in het delen van mijn hart met die ander ontstond een hele hechte relatie. Ja, hij voelde voor mij als een broer. En dat is ontzettend fijn gevoel als iemand je begrijpt. En in mijn enorme hang naar erkenning dacht ik iemand te vinden die mij erkende. Die mij serieus nam. Die mij leuk vond. En die hechte band die ik had, daar ontstond een verliefdheid van mijn kant naar hem toe. En dat was niet goed. Dat had ik moeten stoppen. Ik had naar Jan moeten gaan en moeten zeggen van, joh, hier worstel ik mee. Hier zit ik mee. En op een gegeven moment kwam onze trouwtekst langs. Dat is Psalm 25, vers 4 en 5. Maak mij hier met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij. Want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen elke dag weer. Dat vond ik toen een hele mooie trouwtekst. zomaar gekozen, dacht ik. Maar toen ik hem nu zag, dacht ik, ja, wat moet ik hier eigenlijk mee? Ik zit in een verliefdheid. Ik ben verliefd op een man die niet mijn man is. En dan zou God vertrouwd zijn en dan zou God de weg wijzen. Nou, ik heb gebeden en ik heb gesmeekt naar God van neem mijn gevoel weg. Maak mij sterk om hier nooit aan toe te geven. En achteraf zeg ik vroeg het aan God, ik smeekte het aan God. Maar diep van binnen wilde ik dat helemaal niet. Want het was zo'n lekker gevoel. Die erkenning, ik was verliefd op erkenning. Ik was verliefd op leuk gevonden worden. En dat voelt als een drugs, dat heb ik gewoon iedere dag meer van nodig. En op een gegeven moment heb ik me uitgesproken naar de ander over mijn gevoelens voor hem. En die bleken wederzijds te zijn. En in die wederzijdse gevoelens ontstond een relatie. Ik werd ontrouw. Ik ging vreemd. Ik werd een overspelige vrouw. En dat zorgt ervoor dat je nog een leven ernaast krijgt. Ik heb het leven als vrouw van, leven als moeder, leven als doktersassistente. En ik had ook ineens een leven als overspelige vrouw. Ik kon liegen als de beste. Draaide ik mijn hand niet voor om. Ik werd hard, ongenaakbaar. IJskonijn. Ik werd gemeen naar Jan toe. En want alles wat ik deed, kon het daglicht niet zien. Alles wat ik deed, stond enorm tussen Jan en mij in. En ik ben Jan neergezet naar mensen toe als een vreselijke man. Die er nooit was. Die mij niet snapte. Die alleen maar aan zichzelf dacht. En ik had bedacht, als ik Jan nou neerzet als een vreselijke man, dan gaan mensen wel snappen dat ik doe wat ik doe. Ik was een soort vrijbrief aan het zoeken, aan het creëren voor mijn overspel. En ik was eigenlijk wel heel erg klaar met God. Want alles wat ik deed, ik was nooit in overeenstemming met God. En God was voor mij een hele oordelende God. Die ergens boven op zijn troon zat en beoordeelde of ik wel goed genoeg was. En ik was ook voor hem niet goed genoeg. Zeker met waar ik in zat, was ik niet goed genoeg. En heb ik me zo intens alleen gevoeld. Terwijl achteraf werd je God zo vooral bij. Dus ik was helemaal niet alleen. Het voelde alleen zo. En Jan was enorm zijn best aan het doen om ons huwelijk te redden. Hij zette zich enorm in om mij vast te houden. Om goed te krijgen wat enorm stuk was. Terwijl hij niet eens wist wat er stuk was. En in zijn wanhoop deed hij enorm zijn best. Maar hoe harder hij zijn best deed, hoe meer ik mijn hak in het zand zette. Ik was een soort opstandige puber. En op een gegeven moment merkte ik aan Jan een verandering. En ik weet dat mensen aan mij vroegen, wat was dat? En dan zeg ik, ik kan het niet eens uitleggen. Want ik zag bij Jan eerst wanhoop en boosheid en frustratie. En ineens zag ik bij Jan rust. Ik zag vrede. En ik kreeg ineens een hele lieve man in huis. Niet dat Jan nooit lief was. Maar dat was een liefde die ik zag, die ik voelde. Hè? Waarvan ik dacht, wat is dat? Waar komt dat vandaan? En wat ik ook deed, wat ik ook zei, Jan bleef lief. Jan werd niet meer boos. Daarvoor kon ik hem zo boos maken en dan kon ik zo heerlijk op hem schelden. Maar dat lukte me niet meer. Ik kreeg Jan niet meer boos. En als ik wegging en ik ging naar die ander toe, waar Jan best vermoedens had en het me ook wel gevraagd heeft van, is er een ander? Waarop ik natuurlijk nee zei. Wenste hij mij een fijne avond. Dan zei hij, veel plezier, geniet ervan. Jan kwam eerder thuis uit zijn werk als de kinderen jarig waren, wat hij daarvoor niet heel vaak deed. Nam bloemen voor me mee. En dan zei ik van, doe boos tegen me, daar kan ik wat mee. Maar doe niet zo lief. Gekmakend lief was Jan. En dat deed iets met mij. Er veranderde diep van binnen in mij. Tenminste, er veranderde niet iets. Maar mijn geweten klaagde me natuurlijk al dagelijks aan. Maar door Jan's houding werd dat er niet beter op. Dat werd alleen maar erger. Van dat ik ook dacht van, jongen, je moest eens weten wat ik aan het doen ben. Je moest eens weten hoe ik jou belazer. En die verandering, we hebben het er later over gehad. Wat was dat? Wat gebeurde er bij jou? En toen vertelde Jan dat hij op verzoek van vrienden van ons een boek is gaan lezen. En dat boek heet Een huwelijk voor liefde. En een van de hoofdstukken is, hoe red ik mijn huwelijk alleen? Nou, dacht Jan, dan ga ik dat maar lezen. Want Jan had al zoveel pogingen gedaan en niets lukte. Dus wie weet. En in dat boek stond van, als er dit en dit en dit gebeurt, ga er dan vanuit dat er een ander is. Hou daar rekening mee dat je partner iemand anders heeft. Dus Jan's vermoeden werd daar eigenlijk min of meer bevestigd. In dat hoofdstuk stond ook een opdracht voor de man. Efeze 5 vers 25. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven, opgegeven, opgeofferd. Onvoorwaardelijke liefde. En toen had Jan ineens iets van, hé, dat is duidelijk, dat snap ik. En hier spreekt God gewoon heel duidelijk tot hem wat hij mag gaan doen, ongeacht wat ik doe. Het ging over wat mag Jan doen. En Jan had zoiets van, oké. Hij heeft met God gewoon een deal gesloten. Dit ga ik doen. Wat zij ook gaat doen. Ik ga haar onvoorwaardelijk lief hebben. Dus Jan is Efeze 5 vers 25 gaan doen. En ik in mijn dubbel leven. Nog steeds mijn enorme verlangen naar erkenning. Naar bevestiging. Heb ik mezelf enorm veroordeeld. En De overtuiging die ik had, niet goed genoeg. Daar was dit het bewijs van. Niet goed genoeg. Kijk maar wat ik doe. Kijk maar waar ik in leef. Kijk maar hoe ontrouw ik ben. Tot op een ochtend, heel vroeg in de ochtend, mijn vriendin, de vrouw van, bij ons in de tuin stond. En ik wist, oké. Dit is duidelijk. Het is bekend. En toen moest ik naar Jan toe. Toen moest ik aan Jan gaan vertellen waar ik mee bezig was. Moest ik mijn geheim, mijn ontrouw aan hem opbiechten. En daar waar ik het oordeel al over mezelf had en het oordeel van God lag al klaar, zat ik te wachten op het oordeel van Jan en op zijn boosheid. Maar ik kreeg geen oordeel, ik kreeg geen boosheid. Maar wat ik wel zag was verbijstering, verdriet, wanhoop. En dat zal ik me echt mijn hele leven niet vergeten, wat ik toen bij Jan zag. En wat hij zei van, ik wist het, ik wist het, hoe kon je? En dat snijdt door je ziel. En dan kom je in een soort shock. En zo van, leuk, mijn geheim is bekend. En nu dan? En wat dan? Waarop Jan meteen zei van, joh, ik ga niet akkoord met een scheiding. Jij bent mijn vrouw, ik hou van jou en ik ga met jou verder. En dacht ik, oké, nu heeft hij het niet door wat ik gedaan heb. Het is niet geland. Ik ben vertrokken naar vrienden. Die mij heel liefdevol hebben opgevangen. En dat was in een weekend. En ik heb in dat weekend contact gehad met Jan telefonisch. En we moesten ook best zaken over de kinderen afspreken. En weer zei Jan van, joh, gisteren zei ik dat ik niet wilde scheiden. Toen dacht ik, oké, nu komt het. En nu snapt hij wat ik gedaan heb. En waarop hij zei, de deur staat alleen maar wijder open. Ik wil met jou verder. Ik hou van jou. En toen dacht ik, dat kan niet. Weet je, er is geen weg terug. God is ook heel duidelijk in zijn woord over overspel. En dan zou Jan zeggen van, ik ga met jou verder. En daarbij, dat wilde ik niet eens. Ik wilde niet met Jan verder, ik wilde met de ander verder. In de overtuiging dat de weg terug er gewoon niet was. En ik had God natuurlijk al lang de rug toegekeerd. Alles wat ik deed hoort in het duister. En dan kan het licht van God helemaal niet hebben. En toch ging ik die zondag naar een kerkdienst luisteren op de televisie. En de preek was, God is als een fontein, hij wil jou vullen. Toen dacht ik, oh ja, tuurlijk, God wil mij vullen. Nou, die vlieger gaat voor mij niet op. En zei van, het enige wat jij hoeft te doen, is ga naar God toe. Vraag hem jou te vullen. En hij zal dat doen. Ja, dacht ik. En op een gegeven moment zei die predikant van, misschien is je huwelijk wel een zooitje. Misschien is je huwelijk wel een puinhoop. Weet dat er redding is. Het enige wat jij hoeft te doen is ga naar God toe. Roep hem aan en hij zal je vullen. Nou, toen heb ik de televisie uitgezet. Want dat kwam bij mij helemaal niet binnen. Dat kon ik niet en durfde ik niet binnen te laten. Terwijl het wel wat met me deed. Diep van binnen zat het er wel van, zou het dan toch? En de woorden van Jan en de onvoorwaardelijke liefde van Jan die ik kreeg. Daar waar ik een dreun verdiende, kreeg ik lieve woorden. En toen op maandagochtend, ik heb me die zondag enorm eenzaam en verlaten gevoeld. Echt verlaten door God, terwijl dat niet zo was. Kreeg ik een sms'je van Jan. Rianne, je bent en blijft een prachtig mens. En toen dacht ik, hoe kan je dat nog zeggen? En dat heb ik hem ook terug sms'd. Toen kwam die en hij sloeg zijn armen om me heen en ik om hem. En we hebben gehuild en weinig tegen elkaar gezegd. Maar weer de woorden, ik hou van jou en ik wil met jou verder. Toen is Jan vertrokken en ik ben met mijn vriendin zijn we op pad gegaan. Bij de McDonald's terechtgekomen. McDonald's is ook een rode draad in mijn leven, heerlijk. En daar zaten we tegenover elkaar. En toen zei ik van, geloof jij dat het goed kan komen? Geloof jij dat echt? Waarop zij zei, ja dat geloof ik. Wat Jan zegt, dat meent hij. En ik heb op die dag met mijn verstand een keuze gemaakt. Ik heb ervoor gekozen om te breken met een man die niet mijn man is. En ik ben naar Jan 's avonds gegaan en ik heb tegen hem gezegd, ik wil de weg van herstel gaan. Ik weet niet waar het eindigt, maar ik kies er wel voor om met jou die weg te gaan. En er was zoveel gebeurd tussen ons. En er was zoveel afstand. Ik was zo gebroken. En zo moe van alles. En door mijn depressie was het goed dat wij een poosje uit elkaar gingen. Ik ben 7 weken naar de herberg gegaan. Dat is een heerlijke plek waar je tot rust kan komen. Waar je goede gesprekken hebt. Maar waar ook gezegd wordt van, wat heb jij gedaan? En niet als oordeel, maar wel als van, kom onder ogen wat er gebeurd is in jouw leven. En in die tijd hebben Jan en ik enorm gave gesprekken gehad. Hele goede gesprekken gehad. Wij hebben besloten om gewoon heel eerlijk tegen elkaar te zijn. Ik heb alles verteld aan Jan. Alle momenten dat ik bij de ander was. Verteld wanneer ik oneerlijk was. Dat ik me loog, waar ik geweest ben, wat ik gedaan heb. En toen zei Jan op een gegeven moment van, joh Rian, door jouw overspel is ons huwelijk niet stuk gegaan. Ons huwelijk was niet goed. En overspel is daar een gevolg van. Want ik heb jou niet dat gegeven waar je recht op had. Ik had jou moeten liefhebben. Ik had er voor je moeten zijn. Ik had je moeten horen. Ik heb je verwaarloosd. En daar vroeg hij vergeving voor. En toen dacht ik, joh, het valt zo in het niet bij wat ik gedaan heb. En toen zei hij, als wij verder gaan, dan wil ik wel dat wij gelijkwaardig zijn. Geen dader, slachtoffer. Want als we daarover hebben, dan zijn er 2 daders en 2 slachtoffers. En dat gaan we niet doen. Wij zijn gelijkwaardig aan elkaar. Zo heeft God ons ook gemaakt en bedacht. En toen dacht ik, ja, maar dat kan niet. Dat kan nooit dat je gelijk aan elkaar bent, wordt. En toch wist ik dat het wel nodig was om op een goede manier verder te kunnen gaan. En dan zijn we in therapie gegaan toen ik terugkwam. Wat in die therapie eigenlijk gewoon al heel snel bleek, is dat ik door mijn leven heen enorm tekorten heb gekregen. Enorm tekorten heb opgebouwd. De enorme hunkering naar bevestiging, naar liefde, naar erkenning. Waar we allemaal enorme behoefte aan hebben. Waar we allemaal met een stuk leeg te lopen. Was de therapeut heel duidelijk van, joh, in alles waar jij naar op zoek was en wat jij nodig had, is overspel een heel logisch gevolg. En dat was voor mij zoiets van, oh, er is een verklaring voor. Ik ben niet gewoon zomaar heel slecht. Er is een verklaring voor waarom ik deze stap gezet heb. Ik heb het ook al eerder genoemd. Hè, wat er in mijn leven ontstond is het geloven van leugens. Leugens die ook Satan in mijn denken brengt. Ik heb ze wat opgeschreven. Ik ben niet goed genoeg. Ik voldoen niet. Ik moet het alleen doen. Ik had nooit moeten trouwen. Er staan leugens op die misschien wel heel herkenbaar zijn. En leugens die zijn gaan landen in mijn hart. Die zijn waarheid gaan worden. En die leugens leveren enorme strijd op. Leveren gevechten op. Jan was verantwoordelijk voor mijn geluk. Jan moest mij gelukkig maken. En dat gebeurde helemaal niet, want ook Jan leeft met tekorten. Ook Jan is tekort gekomen in zijn leven. Ook Jan heeft deuken in zijn hart opgelopen. En Jan kan mij niet gelukkig maken. Ik kan en zal en ben ook gelukkig zonder Jan. En Jan is ook gelukkig zonder mij. Daarin hebben we elkaar niet nodig. En we zijn wel heel gelukkig samen. Maar bij mij is het uiteindelijk gestrand in overspel. Maar wat je ook heel vaak ziet, is dat het tekort, de pijn die dat doet, die we gaan vullen met een pornoverslaving. Of met drugs, met roken, met alcohol. Of met een enorme carrière. Ja, dan ben ik iemand. Als ik maar de ladder bestijg, dan zien ze mij. Of enorm sporten. Het beste sporter worden. Overal het beste in willen zijn, de winnaar willen zijn. Want je wil die pijn uiteindelijk gewoon niet voelen. En naast al die leugens die ik ben gaan geloven, die geland zijn in mijn hart hechten, die zijn gaan groeien, heb ik op een gegeven moment ben ik op zoek gegaan. Ja, wat staat er tegenover die leugens? Tegenover de leugens van Satan staat Gods waarheid. En Gods waarheid is dat hij onvoorwaardelijk van mij houdt. Dat hij onvoorwaardelijk van jou houdt. Dat er geen oordeel is. God oordeelt mij niet. God heeft mij niet geoordeeld of veroordeeld om wat ik deed. God zei tegen mij, ik heb jou lief. Ik heb jou van harte lief. Jij bent mijn geliefde dochter. Mijn hart gaat naar jou uit. Dat is wat God over mij zei, maar dat is ook wat God over jou zegt. God houdt intens van jou. God is intens blij met jou. Je bent zijn zoon, zijn dochter. Hij is trots op je. En hij zingt een lied over je. En ik geloof dan ook altijd, als ik dat ook tegen God zeg, van hey, u zingt een lied over mij, geloof ik ook dat God bij mij er een dansje bij doet, want daar hou ik gewoon heel erg van. En God, die weet hoe je bent. Want God heeft je gemaakt, hè, al. Wat er ook staat, in de schoot van je moeder zag hij je al en zag hij dat het goed was. En God had zin in je. Ik geloof echt dat God mij zag, mij vormde en dacht van yes, daar komt Rianne aan. En Rianne is leuk en Rianne heeft hele gave talenten en ik heb hele mooie plannen voor Rianne. Maar dat dacht hij ook over Jan en dat dacht hij ook over Marene. Dat dacht hij ook over jou. God zag jou en die dacht, wow, wat gaaf, jij komt eraan. Wat heb ik zin in jou. En God geeft alles wat je nodig hebt. God is ook de enige die kan voorzien in die behoeftes die je hebt, in die leegte die je voelt. Is hij de enige die weet wat je nodig hebt. De enige die ja, je kan bevestigen. Hij kan je bevestigen als geen andere. Hij kan je bemoedigen als geen andere. Ja, God geeft alles wat je nodig hebt. Zoek het niet bij je partner. Laat je partner niet degene zijn die jou gelukkig moet maken. Ja, ook al zit je hier, misschien ben je niet getrouwd of niet meer getrouwd. Zoek je geluk. Zoek alles bij hem. Hij zal jou volmaken. En God oordeelt niet. Nee, je bent rechtvaardig. Op het moment dat ik in overspel zat, was ik rechtvaardig. Dat vond ik zelf niet. Maar dat is wel wat God over mij zegt. Ik ben heilig, rein, rechtvaardig. En dat ben je ook. Je bent rechtvaardig door het offer van Jezus. Jezus ging naar het kruis. Die weg naar het kruis toe van afwijzing, van minachting, van bespotting, van bespuwing, van mishandeling. Hij werd doorboord en stierf voor mijn zonde, voor jouw zonde, voor jouw tekorten, voor mijn tekorten. Voor al je boosheid, je jaloezie, je eenzaamheid, je verdriet, je pijn. Hij nam het mee. Hij nam het mee het graf in en hij stond op. En hij heeft de weg naar de Vader vrijgemaakt en dat is zo gaaf, hè? Dat Jezus, hij was in de hemel bij God, dan was het supermooi, dan was het fantastisch, maar hij werd wel mens. Zoals jij en ik. Hij kent als geen ander de eenzaamheid, de pijn, de verdriet die je misschien nu ook voelt. En nu weet je dat je gewoon naar je papa mag gaan. Ik heb God echt mogen leren kennen en mogen ervaren als een hele lieve papa. En mijn huwelijk is zijn werk, is niet mijn werk, is niet werk van Jan, is zijn idee. Hij heeft het ontworpen, want hij vindt het prachtig. Hij brengt twee mensen samen. Als mens heb jij de eigenschappen van God in je, heb je zijn karaktereigenschappen, zijn talenten, en samen vul je elkaar daarin ook enorm aan. Ben je één? Het staat ook in de Bijbel, je zal je ouders verlaten en je man, je vrouw aanhangen en je zal één zijn. God verbindt je, God verbindt zich aan het huwelijk, God verbindt je aan jou. En weet dat hij, als maker van het huwelijk, als geen ander weet hoeveel druk er ook op huwelijken liggen. En hoe moeilijk het soms ook is. Maar weet dat hij super trots op je is. En helemaal een heel leuk verhaal. Maar hoe ga ik dat dan doen? En hoe ga ik dan God zo ervaren? Dan heb ik nog wat praktische tips. En wat is belangrijk? Ga naar God toe. Laat je vullen met zijn waarheid. He? Zijn waarheid over jou. Zijn beloftes voor jou. Zijn zegen voor jou. He? Zijn zegen rust op jou. Je bent gezegend. He? Zoek ook herstel voor daar waar je pijn zit. He? Loop jij met tekort? En misschien heb je dat zelf nog niet eens door. En ga een vaderhartschool volgen. Ga ontdekken hoe gave papa je hebt. Een hartkliniek is er om je hart te laten genezen. En zoek hulp. Als je vastloopt in je relatie. Misschien zit je wel in een relatie wat niet eens echt jouw relatie is. Misschien zit je vast aan porno. Zit je vast aan gokken. Zit je vast aan dingen die niet oké zijn. Zoek hulp. Zoek hulp bij God, bij een professioneel iemand. Maar zoek ook hulp in je gemeente. Zoek oudste op. Zoek een voorganger op. Deel je hart. En neem hele goede vrienden in vertrouwen. Want wij hebben ook ergens wel geleerd om niet te praten over de dingen die moeilijk zijn. Mijn verlangen is echt enorm om taboes te doorbreken over dingen die misgaan in het huwelijk. En dat zijn heel veel dingen die mis kunnen gaan in het huwelijk. Maar we praten er alleen niet over. Want we houden de schijn op dat het wel goed is bij ons. Stop daarmee. Zoek hulp. Ga het niet alleen doen. En laat je partner aan God over. Bid voor je partner. Zegen diegene. Maar laat God jouw partner veranderen. En ga dat niet zelf doen, dat is jouw taak niet. Jouw taak is om lief te hebben. Onvoorwaardelijk lief te hebben. En dat is ook wel in de marriage course. Ga een marriage course doen. Hartstikke leuk. Ja, ga huwelijksconferenties opzoeken. Ga onderwijs volgen over het huwelijk. En een rode draad in de marriage course is huwelijkstijd. Ga tijd voor elkaar vrijmaken. Toen je verliefd was op elkaar, dat kan kort geleden zijn, dat kan heel lang geleden zijn. Maar er is een moment geweest dat je dacht, wow, jou vind ik leuk. Jou wil ik hebben. En ben je verliefd en dan deed je alles aan om samen te zijn. En niks was te gek om elkaar op te zoeken. En dan op een gegeven moment is de belangrijkste persoon ook degene die het makkelijkst verwaarloost. Ga weer leuke dingen doen samen. Ga weer terug naar die tijd dat je verliefd was. Toen vond je het ook leuk om samen te zijn. En ga dat gewoon weer doen. En communiceer met elkaar. Praat met elkaar. Deel je hart met elkaar. Betwijfel elkaars hart nooit. Betwijfel Gods hart nooit. Want zijn hart is goed. God is goed. Hij is onwijs trouw. Amen.
We zingen samen het lied U leert me lopen op het water. Zullen we daarna een kort moment stil zijn om even misschien te overdenken met de Heer. Van, wat kan ik daaruit pakken? Wat moet ik daarmee? En dan zullen we de dienst afsluiten. Zullen we een moment stil zijn? Jan en Rianne, Heer, over hoe uw liefde daarin reddend is geweest, over uw prachtige plan met ons huwelijk. Heer, wilt u ons helpen om de dingen die u zo naar boven gebracht hebt door uw geest, Heer, die zo bij ons misschien zijn gaan resoneren, waarin we herkend hebben de leugens, waarin we op zoek zijn juist naar die waarheid. Heer, die dingen die u aanwijst op dit moment, Heer, wilt u geven dat we daar actie op zetten, dat we daar iets mee gaan doen. Heer, want wat is het goed om samen met je levenspartner, om daar samen u mee te zoeken, om samen dat huwelijk tot zijn volle recht te laten komen. Heer, zodat we alles eruit halen wat u daarvoor bedacht heeft, wat erin zit. Heer, help ons als we helemaal zijn vastgelopen, als we niet meer weten hoe we eruit moeten komen. Heer, dan bent u daar. En dan wil u helpen, dan wil u zegenen, dan wil u kracht geven. Dank u dat u een gemeente om ons heen hebt gezet waarin we dat kunnen delen, waarin we kunnen uitreiken naar elkaar, elkaar om hulp kunnen vragen, naar elkaar mogen luisteren. Heer, help ons om huwelijk te redden waar ze reddeloos zijn. Heer, maar ook om de huwelijken die zo goed zijn om ze goed te houden en te verbeteren waar het kan. Heer, op zoek naar uw liefde, het uitleven van wat u in uw woord bedacht heeft over die prachtige verbinding. Heer, die een afspiegeling mag zijn van hoe u wil gaan met de gemeente, hoe u om wil gaan met ons. Dank u voor uw trouw, dank u voor uw liefde. Ik mag jullie nog de zegen meegeven. Mag de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen. We willen zo met elkaar tot slot zingen: Ik wil jou van harte dienen. En dat geldt niet alleen voor je partner. Dat geldt ook voor de mensen in de gemeente, de mensen in je buurt, om je heen. Ik wil jou van harte dienen in de naam van Jezus. Misschien zit je hier wel eens dat je denkt, ik wil even doorpraten hierover. Dat kan. Er zijn twee mensen van het pastoraat hier aanwezig. Even een vinger opsteken, ook voor de gasten, dat ze weten wie dat zijn. Dan Piet daar en Ineke. Oké, ja. En verder iedereen uitgenodigd op de koffie. Om met elkaar ook door te praten, een gemeenschap te hebben. Oké. Even.
Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn.
Welkom op de koffie.